hartelijk welkom, beste luisteraars, op alweer een nieuwe Bean Talk. Jullie weten ondertussen dat wij voor deze Bean Talks op zoek gaan naar gesprekken met gasten die een frisse blik hebben om te kijken naar de dynamiek tussen mens en organisatie. En vandaag ben ik heel blij om Stijn Nouwelaars van Microsoft achter onze microfoon te hebben. Welkom, Stijn.
Dankjewel, Greet, en bedankt om tijd met me te besteden.
Heel graag. We zijn heel benieuwd. Kan je misschien even jouzelf voorstellen?
Ja, tuurlijk. Dus mijn naam is Stijn Nouwelaerts. Ik ben 52. Ik woon in Overijse, heb 3 kinderen, ben gelukkig getrouwd. En werk bij Microsoft nu al 19 jaar, begonnen op 11 september 2001, wat een heel speciaal moment was, vooral in de Verenigde Staten. En sindsdien heb ik natuurlijk een heel aantal jobs gedaan, een aantal ervaringen kunnen opdoen. Maar dat is in het kort wie ik ben. Ik heb ook in België gestudeerd. Ik ben licentiaat rechten. En heb ook een licentiaatsdiploma in sociaal recht behaald.
Bullseye voor het HR-profiel. Maar laten we even kijken naar de job die je nu hebt, de rol die je nu hebt en vooral de scope daarvan.
Ja, dus mijn rol vandaag is duaal. Ik heb eigenlijk 2 rollen. Enerzijds ben ik verantwoordelijk voor al onze activiteiten binnen ons HR-team, voor al onze filialen wereldwijd. We hebben ongeveer een 120-tal filialen verspreid over Amerika, Azië, EMEA, dus heel de wereld. Daar zijn ongeveer 80.000 medewerkers die daar werken. En anderzijds ben ik ook de HR business partner voor onze commerciële omgeving, onze commerciële organisatie. Combineer ik die 2 rollen dus eigenlijk.
Amai, dat is voor zo'n scope. Ik ben heel benieuwd dat we straks even kunnen ingaan hoe dat jij dat juggelt, want dat is echt niet evident, hè?
Ja, maar het is voor iedereen, hè, waar je ook bent. Hè. Iedereen heeft zijn eigen problemen en beperkingen en challenges eigenlijk. Hè. Die heb ik ook, hè. Jij hebt die uiteraard ook. En natuurlijk, daar kunnen we zeker eens over praten.
Graag. Zeg, even om terug te keren naar Microsoft zelf. Wat zijn zo de typische profielen dat jullie hebben binnen Microsoft?
Ja, Microsoft, en daar gaan we het natuurlijk straks ook over hebben, is sterk veranderd. Hè. Dus wij zijn geëvolueerd van een bedrijf dat software produceerde. Hè. Natuurlijk kent iedereen Office en Windows en Xbox en al onze typische software producten, naar een organisatie waar we nu volop in cloud services zitten, waar we niet alleen de toepassingen aanbieden, maar we ook verantwoordelijk zijn eigenlijk voor het operationaliseren, het in stand houden en ervoor zorgen dat we eigenlijk een platform hebben dat 24 uur per dag, 7 dagen op 7, bereikbaar is voor onze klanten. Dus wij zitten volop in onze business van cloud services. We hebben natuurlijk verschillende profielen. Enerzijds kan je zeggen dat ongeveer de helft van onze mensen zich bezighoudt met engineering, dus ontwikkeling, het onderhouden, het verder ontwikkelen van onze oplossingen. En anderzijds hebben we natuurlijk ook mensen die zich volop inzetten voor het contact en de verdere ontwikkeling binnen de klant, bij de klant. Want het gaat natuurlijk niet alleen over het toepassen van een aantal IT-producten, maar het gaat heel veel over het integreren van het digitale concept in alles wat onze klanten doen. Dus alles wat eigenlijk gebeurt, is digitaal tegenwoordig. Hè. Hoe je met je medewerkers communiceert, hoe je een engagement aangaat met hen, maar ook hoe je innoveert, hoe je eigenlijk je productie gaat optimaliseren en eigenlijk hoe dat je eigenlijk gewoon ja, het hele proces van innovatie, productie, verkoop, alles wat te maken heeft eigenlijk met de commercialisatie daarvan, is natuurlijk ook belangrijk. En dus de typische profielen zijn ingenieurs, hè, voor onze engineeringafdeling, maar ook heel veel generalisten. Mensen die echt heel diep kennis hebben van specifieke industrieën. Of mensen die dus eigenlijk heel, heel sterk in veranderingsprocessen belegd zijn. Dus dat zijn eigenlijk de profielen. Dus onze profielen zijn eigenlijk veel meer echt geëvolueerd naar generalisten, zeker in onze landen, eerder dan naar IT-specialisten.
Ja, het is heel divers geworden. Ja, precies. Wat zijn dan voor jullie vandaag want het zijn speciale tijden, hè? Wat zijn dan de belangrijkste business opportuniteiten voor jullie, of waar ligt jullie focus op vandaag?
Ja, onze focus ligt al een heel aantal jaar op wat ik daarnet heb vernoemd. En dat is alles wat te maken heeft met cloud services. Ik ken er niet echt een goede Nederlandse term voor, maar cloud services is zodanig
Wolkdiensten?
Wolkdiensten, ja. Ja, inderdaad. Wolkdiensten, als je het zo wil zeggen. Cloud services. En cloud services, dat hangt allemaal af van het gebruik van data. Van de digitale infrastructuur die we nu allemaal rond ons heen zien evolueren. Data, digitale infrastructuur hangt natuurlijk ook af met artificiële intelligentie, met wat je eigenlijk ook met al die data kan doen. En dat is ons businessmodel. En zoals ik daarnet zei, ja, iedereen heeft wel te maken met cloud-diensten vandaag. Ongeacht wat je doet, hè, of je nu in de zakenwereld zit, ja, in je privéleven, hè, je gaat praten met je bank via Teams of via een ander videoproduct. Je gaat digitaal shoppen. Je gaat afspraken maken, zelfs als je op restaurant wil gaan, ga je ook kijken. Je gaat afhalen, alles is digitaal en alles heeft een digitale component. De verhouding die je hebt met de overheid gebeurt ook meer en meer digitaal. We worden nu allemaal ook uitgenodigd om onze vaccin te gaan halen. En dat is ook allemaal digitaal. Het hele proces van uitnodiging en wie komt eerst en hoe verloopt dat hele proces is volledig digitaal. En dat is natuurlijk heel sterk aan het ontwikkelen. En je kan zeggen dat we eigenlijk in de laatste 18 maanden, toch wel 5 jaar vooruitgang hebben gemaakt, of voorsprong hebben gemaakt. We hebben dat echt zien accelereren. En dat is natuurlijk de kern van onze activiteit.
Binnen jullie hebben dat zo snel gedaan, hè? Iedereen is ontzettend snel geëvolueerd. Dat is een van de mooiste dingen die we de laatste 18 maanden hebben zien gebeuren, is dat verandering eigenlijk heel snel kan gaan. Hè? Dus ik denk dat de rekbaarheid en de veerkracht van mensen daar heel duidelijk naar boven zijn gekomen. En ik wou even inzoomen nu op de HR-focus bij Microsoft. En heel specifiek dan op de organisatiecultuur en het belang daarvan, van hoe men de dingen doet onderling met elkaar. Ja. Welke cultuur streven jullie na?
Ja. Nee, daar heb je dat is absoluut waar, Geet. De veerkracht is enorm, is merkwaardig. Het is, vooraleer ik over cultuur spreek, wil ik toch even zeggen dat wij zijn daar natuurlijk ook al een hele lange tijd mee bezig, toch wel al 7 jaar of zelfs langer, met het hele concept van cloud services en digitale werken en het hele digitale gebeuren. Maar als je kijkt naar de voorbije 18 maanden, de veerkracht van de mensen, van iedereen is merkwaardig, is echt fantastisch om te zien. Dus daar kunnen we het misschien straks over hebben, maar dat heeft toch een enorme impact ook op HR en op het ja, op de hele verhouding tussen, ja, de traditionele verhouding tussen werkgever en werknemer, hoe mensen met elkaar samenwerken, hoe mensen elkaar vertrouwen. Hè, er is toch alles draait rond vertrouwen. En als je ineens zo'n pandemie hebt, waar mensen elkaar moeten vertrouwen, waar je echt, je kan niet op kantoor komen, maar je moet werken op basis van vertrouwen, dat is fantastisch om te zien. Dat is iets dat we al lang hebben proberen, ja, ook te benadrukken in de bedrijfswereld en bij de overheid, dat vertrouwen enorm belangrijk is. Ja. Maar goed, je vroeg over cultuur en welke cultuur streven jullie na. Wij zitten op een traject dat we een zevental jaren geleden hebben gestart, waar we onze cultuur echt hebben omgegooid. We hadden een cultuur waar we zijn altijd een commercieel bedrijf geweest en er is altijd een open cultuur geweest, een hele collegiale, coöperatieve cultuur, maar er waren toch wel echt veranderingen noodzakelijk. En wij hebben, qua cultuur zijn wij de weg ingeslagen van de cultuur van een growth mindset. Dat is weer een Engelse benaming, maar de cultuur van growth mindset gaat eigenlijk terug naar onderzoek. Dat werd gedaan door professor Carol Dweck van Stanford. En die professor die heeft zeer interessant onderzoek geleverd in het kader van onderwijs en van het leerproces van kinderen. En growth mindset op zich gaat over het feit dat iedereen, ongeacht waar je bent, wie je bent en welke achtergrond dat je hebt, iedereen heeft ontwikkelingspotentieel. En het gaat niet om elkaar in vakjes te zetten of om te zeggen van ja, jij hebt potentieel en jij hebt geen potentieel. Maar het gaat over het concept van leren en het feit dat je eigenlijk potentieel kan ontwikkelen door het anders te gaan inzetten. En wij hebben echt ingezet op dat concept van growth mindset. Dat je eigenlijk je fixed mindset eigenlijk moet gaan analyseren. En iedereen heeft momenten van fixed mindset. Ik heb die ook, jij hebt die ook, elke dag opnieuw. En dat je eigenlijk jezelf moet openstellen om nieuwe dingen te leren, om de dialoog aan te gaan met mensen. En eigenlijk om ervoor te zorgen dat je eigenlijk in dat leerproces zit, waar je elkaar motiveert om nieuwe dingen te leren, dat je elkaar motiveert om nieuwe dingen te proberen, en dat je elkaar ook niet afstraft indien dingen verkeerd gaan, maar dat je met een concept van een growth mindset er terug tegenaan moet gaan, en eigenlijk terug opnieuw moet leren van de zaken die verkeerd zijn gegaan, om het daarna terug beter te doen. Daar kan ik natuurlijk lang over praten.
Ja, ik vind het zo'n super interessant onderwerp. Ik denk aan allerlei zaken. Hè. Ik denk, als je veel te leren hebt, dan heb je bijvoorbeeld ook veel af te leren. Ik weet niet of dat jullie met het concept van unlearning ook bezig zijn. Vind ik een super, super interessante invalshoek. Zijn jullie daarmee bezig?
Ja, absoluut. Daar hebben we het ook heel sterk over gehad. Het is een heel moeilijk onderwerp, hè. Dus af te leren. En we zijn er elke dag mee bezig. Wij zijn daar nu 7 jaar mee begonnen, mee bezig. En elke keer opnieuw worden geconfronteerd met de gewoontes, met de ongeschreven regels, ook van het verleden. En het gaat over om altijd te blijven communiceren, om elkaar altijd te wijzen op het feit dat we eigenlijk een veranderingsproces aan het ondergaan zijn, dat we nog altijd, en dat we er niet zijn, dat we op dat traject zitten. En een ontleren hoort daar zeker bij. Ik kan een aantal voorbeelden geven, bijvoorbeeld. Ja. Wij hadden toch wel een succesvol businessmodel, maar we hadden echt een cultuur van know it all. Hè. Je moet alles kennen, eerder dan learn it all, wat weer van growth mindset komt. Hè. Je hebt de opportuniteit om alles te leren. Know it all, een know it all is iemand die zijn details kent. De details kent en die alles weet. En elke vraag die er komt, gaat hij antwoorden. En hij wordt ook gemotiveerd en beloond voor het feit dat hij alles in detail gaat kennen. Een learn-it-all mentaliteit gaat over het feit dat je daarvoor niet alles moet kennen, maar dat je de mogelijkheid moet hebben om het te leren en dat je een omgeving creëert waar dat oké is, waar je eigenlijk mensen ook samenzet, waar je mensen van elkaar dingen laat leren en waar je niet verwacht dat iedereen alles weet, dat iedereen constant eigenlijk getest wordt op zijn EQ, maar dat je eigenlijk dat leerproces samen gaat gaan. Ja, en dus we hebben onze processen gaan herbekijken. De processen van bijvoorbeeld de manier waarop wij naar onze activiteit, naar onze business gaan kijken, de manier waarop we onze business reviews gaan doen, maar ook de manier waarop we onze mensen gaan evalueren. En er was een sterke prestatiedrang en toch wel een concurrentie tussen de verschillende teams. En we zijn ook ons hele evaluatie en ons evaluatiesysteem hebben we helemaal veranderd, waar we niet meer spreken over presteren, maar waar we het hebben over ontwikkeling, veel meer dan prestatie. En waar we het hebben over... Wel, we hebben een systeem waar we praten over impact, waar je eigenlijk in plaats van het één keer per jaar een groot evenement te hebben en zeggen van het is nu het moment van de jaarlijkse evaluatie, wat eigenlijk een sterk oud schoolsysteem is, hebben we een systeem van continu feedback en waar we eigenlijk verschillende momenten hebben in het jaar waar we elkaar perspectief geven waar we voornamelijk kijken naar de impact van de mensen. Niet noodzakelijk naar al de activiteit die mensen doen, maar de impact ervan. En waar we kijken naar drie zaken. Wat is je persoonlijke impact? Maar ook, wat heb je gedaan om anderen succesvol te maken? En dan ook, wat heb je overgenomen van anderen dat je verder hebt ontwikkeld en die verder hebt opgenomen in jouw manier, eigenlijk in jouw activiteit. Dus het gaat over dat proces van samenwerken, van leren van elkaar, van het ook bouwen op de ideeën van iemand anders, dat enorm belangrijk is. Eerder dan te kijken naar dit heb ik gedaan, dat zijn mijn prestaties van het afgelopen jaar.
Ik kan me inbeelden, Stijn, dat het de manier van leiding geven navenant is meegeëvolueerd. Daar is waarschijnlijk ook een grote investering rond gebeurd.
Ja, de manier van leiding geven is sterk veranderd. En ik moet ook zeggen, Geet, we zijn er nog altijd mee bezig. Het is iets dat we gaan zeker geen victorie kraaien. Maar leiderschap is voor ons, heeft voor ons een enorme evolutie doorgemaakt. Eerst en vooral gaat het over de definitie van leiderschap. En in onze visie is iedereen een leider. Ongeacht of je de CEO bent, of je bent de onthaalbediende in een filiaal, iedereen is een leider. Je moet niet wachten op je volgende promotie om een leider te zijn. Je kan dat onmiddellijk zijn en je moet ook geen mensen aansturen om een leider te zijn. Dus iedereen in de organisatie, de 160.000 mensen, zijn allemaal leiders. Dat is belangrijk voor ons. We zijn natuurlijk begonnen met het eerst met onze leiderschapsfilosofie kenbaar te maken en verder te laten te ontwikkelen bij onze topleiders, zodanig dat zij ook duidelijk wisten wat leiderschap was bij Microsoft en hoe belangrijk we dit vonden. En bij ons is leiderschap gaat over drie zaken. En dat gaat weer al in het Engels over 1. Generating energy, 2. Creating clarity en 3. Delivering success. En dit is bij ons fundamenteel. Eerst en vooral wanneer het gaat over generating energy, is het bij ons belangrijk dat je eigenlijk kijkt naar de positieve kant van de zaak, zonder naïef te zijn uiteraard, maar het cynisme, het negativisme, het zal toch nooit gebeuren, het is hier altijd hetzelfde, dat er creëert enkel energie, enkel negatieve energie en leidt tot niets. Dus wij verwachten van onze mensen om energie te genereren naar anderen toe. Dat is heel belangrijk. Creating clarity is enorm belangrijk bij ons. Maar dit is eigenlijk iets dat van deze tijd is. Dat is voor iedereen belangrijk. Er zijn zoveel prioriteiten. Er zijn zoveel dingen die rond ons gebeuren. Je weet niet meer wat er belangrijk is. En eigenlijk, is het belangrijk voor iedereen, elke leider bij ons, om te zeggen van ja, welke zijn nu de dingen die het de meeste impact gaan geven in onze activiteit, in onze business enzovoort. En dat is bij ons een heel belangrijk element. Creating clarity, elke keer opnieuw, hoe kunnen we ervoor zorgen voor onszelf, maar ook voor onze mensen rondom ons, om duidelijkheid te creëren over welke nu de dingen zijn die het meeste impact hebben. En een generating succes is belangrijk. Het gaat niet over succes zelf. Je kan ook zeggen getting things done bijvoorbeeld, maar generating succes betekent dat je ook iets moet verwezenlijken. Je kan niet blijven palaveren en praten over energy en clarity enzovoort, maar je moet ook iets doen uiteraard. En je moet iets doen samen met het team. En we moeten ervoor zorgen dat je eigenlijk, ja, dat onze activiteit, onze impact ook tot iets leidt. Dat is belangrijk.
In het voorgesprek heb je gezegd van kijk, we hebben een online coaching course open aangeboden, in open aanbod, en dat daar een onvoorstelbare hoge respons is op geweest.
Ja, dat was merkwaardig. Hè? Dus we hebben dat model van model, coach en care nu 2 jaar geleden gelanceerd bij onze managers. Zij hebben dat zeer sterk gewaardeerd. Ook dat ze ook appreciatie kregen voor het feit dat ze manager waren. En het is heel moeilijk vandaag om een manager te zijn, natuurlijk. Dat is niet enkel bij ons, dat is bij iedereen. Dat is heel uitdagend en vraagt enorm veel energie. Maar we hebben ze ook geholpen. Dus vooral wat coaching betreft hebben we samengewerkt met een organisatie, een kleine organisatie, maar die echt dezelfde filosofie had. De filosofie die wij echt heel sterk willen beamen met coaching. En we hebben een MOOC gelanceerd, een Massive Online Open Course, die heel interactief was. Dat zijn ja, een aantal modules, waar op een hele luchtige, aangename manier de concepten, de 7 vragen van coaching werden toegelicht. Maar waar er ook modules in zaten waar managers bij elkaar kwamen. Ook allemaal virtueel. En waar niet alleen managers elkaar leerden kennen. De Australiër met de Ier en de Brit en de Amerikaan komen samen en praten over een specifiek onderwerp. Maar waar ze eigenlijk gedachten konden uitwisselen. En dat is heel verhelderend geweest. En ja, we hebben 97% deelname gehad van onze managers. Dus managers vinden dat echt heel belangrijk. Ja. We moeten daar nu verder op werken, maar dat is belangrijk. Ja.
Dat is echt onvoorstelbaar. Hè? 97%, ik denk, daar dromen we allemaal van. Daar dromen we ook van als we internal surveys gaan doen. En de reden waarom ik ons even naar dat onderwerp wil trekken, gaat mij dan over het verzamelen van data binnen HR. Ja. Het is zo'n beetje een buzz aan het worden, hè? HR data, en je moet veel meer op data gaan werken en dat gaat ons geloofwaardiger maken en we gaan efficiënter kunnen werken. Jullie zijn een databedrijf, hè? Laat ons dat zo noemen. Voor welke dataverzameling kiezen jullie? Wanneer is data relevant voor jullie?
Ja, dat is natuurlijk een heel belangrijke vraag. Dus we hebben natuurlijk heel veel data, zoals iedereen. Je zit op een berg data. Maar bij ons begint het, is de relevantie, start bij de inzichten die je krijgt. Van data. En ik denk dat we nog altijd moeten kijken naar wat zijn de assumpties? Hè? Welke zijn de dingen die we willen te weten komen? Hè? Dus als we het over cultuur hebben, wat willen we te weten komen? Wat zijn de dingen die we willen bewerkstelligen of gedaan krijgen? En dan kijken naar, kunnen we daar ook inzichten uit krijgen door het gebruik van data? Ik zeg het heel specifiek, omdat ik vind dat data soms verkeerd wordt benaderd, dat je eerst data hebt en dat je dan kijkt naar de data en dat je daar dan een strategie mee gaat ontwikkelen. En ik denk dat het net het omgekeerde is, want anders ga je verdrinken in de data en weet je niet meer naar waar je op zoek bent. Ik vind dat we eerst duidelijk moeten weten naar waar ben je op zoek en hoe kan je dan je theorie staven door het gebruik van data. Dat is essentieel. Dus als je kijkt naar het gebruik van data bij ons, dus ik heb het gehad over wat wij belangrijk vinden in de cultuur, welke cultuur we willen nastreven. We gebruiken hier ook neurowetenschappen voor, hè, dus we hebben dat ook niet alleen gedaan. We willen ook weten, we proberen dat ook wetenschappelijk te benaderen. Dat gaat heel ver van niet alleen van hoe moet onze cultuur eruit zien, maar ook welke woorden gaan we gebruiken, zodanig dat het echt aanslaat bij medewerkers. En daarom dat die modelcoach care of generating energy, creating clarity, delivering success, al die woorden zijn heel specifiek zorgvuldig uitgekozen, zodanig dat ze ook een impact kunnen hebben en dat mensen daarover nadenken. En dan gaan we data gebruiken om onze theorieën en onze assumpties te gaan valideren. Bijvoorbeeld denken we, om een voorbeeld te geven, dat een effectieve manager, om echt efficiënt en impact te hebben bij de medewerkers, moet een manager goed geconnecteerd zijn. En moet hij eigenlijk de organisatie kennen. En moet hij dingen gedaan krijgen binnen een netwerk waarin hij opereert. En daar, dat hebben we ook kunnen valideren door data. Als je een manager hebt die enkel connecteert met zijn rechtstreekse hiërarchie en met zijn naaste medewerkers, dan heb je een hele nauwe organisatie die eigenlijk niet efficiënt werkt, omdat je heel weinig connectie hebt met andere teams. En vandaag gaat het allemaal over samenwerken, over de grenzen heen. Bij ons gaat het over hoe kan je samenwerken tussen engineering, tussen support, tussen sales, tussen marketing, zodanig dat je eigenlijk op de best mogelijke manier een oplossing kan vinden voor de klant. Wel, als engineering samenwerkt gewoon en in hun silo blijven zitten en onze verkoopsafdeling binnen een silo blijft zitten en onze consultants binnen een silo blijft zitten, dan gaan we dat nooit gedaan krijgen. Dus zijn we op zoek gegaan naar data van hoe kunnen we ervoor zorgen dat we eigenlijk efficiëntie en impact bij managers kunnen meten. En dan kan je zien dat managers met een groot netwerk dingen gedaan gaan krijgen en dat die ook veel positievere feedback krijgen in onze surveys dan mensen die geen groot netwerk hebben. En dat kan je natuurlijk zien met al de data die je eigenlijk hebt. Gewoon om een specifiek voorbeeld te gaan geven.
Kunnen we even kijken naar data die je verzamelt aan de hand van echte inputs van medewerkers?
Ja, zeker.
Hoe doen jullie dat? Ik veronderstel dat jullie al lang zijn afgestapt van de om de 2 jaar diepe employee satisfaction survey. Maar, ja. Maar waar zitten jullie dan nu op dat vlak?
Ja, we hebben die nog. Elk jaar hebben we zo'n... Ja, maar we gaan er nu wel mee stoppen, omdat we andere dingen hebben. Wat wij noemen een pulse. Hè, dus, en dat betekent elke dag, we hebben een daily pulse. En dat natuurlijk een wekelijkse pulse wordt, er worden maandelijkse evaluaties gegeven. Maar dus elke dag worden er ongeveer een duizendtal mensen bevraagd. Tussen de 750 en de 1000. Hè. We hebben 165.000 mensen. En die krijgen dan een korte vragenlijst. Hè. En dan kan je zien van, ja, wat gebeurt er nu in de organisatie? Wat vinden mensen belangrijk? En hoe gaat die puls op en af? En hoe ga je eigenlijk, hoe ga je daarop reageren? Enorm interessant. Hè. Dat betekent natuurlijk niet dat iedereen elke dag zo'n evaluatie moet invullen. Er zijn maar 750 of 1000 mensen per dag. Hè. We hebben 165.000 mensen, dus dat is allemaal wel goed. Maar als je dat allemaal naast elkaar legt, dan heb je een gigantische schat aan informatie dat je dan kan kanaliseren. Dat heeft ons echt geholpen in de voorbije 18 maanden om door de pandemie te gaan. En dan kan je kijken naar inclusie bijvoorbeeld. Ja, vinden mensen dat ze binnen hun team, dat ze nog echt de connectie houden binnen het team? Vinden mensen dat ze eigenlijk, ja, dat het team waar ze zitten echt inclusief handelt? Of voelen mensen zich eenzaam? Hoe gaat het met onze nieuwe werknemers? En die nu toch al meer dan een jaar van thuis uit werken en nog nooit het kantoor hebben gezien. En is er een verschil op te merken in verschillende landen? Welk land doet het goed? Welk land doet het minder goed? Niet noodzakelijk om dat land dat het minder goed doet te gaan straffen, maar eigenlijk om de connecties te leggen, om te kijken, misschien doen ze het in Australië beter dan in Duitsland. En wat kunnen we leren van de Australiërs? Dan gaan we eens praten met de Australiërs en hebben we een aantal tips die dan de Duitsers kunnen overnemen. Ik zeg, dat is een hypothetisch voorbeeld, maar dat gebruiken we.
Ik wil het gesprek even afronden, Stijn, door mijn spotlight naar jou te draaien. We hebben nu altijd gesproken over het welzijn van de mensen bij Microsoft. Maar ik wou even luisteren naar jouw welzijn. Wat doe jij om in jouw kracht te zijn? Je hebt een rol binnen een gigantische organisatie die echt wel pittig is. Kan je iets vertellen over wat jij doet om in jouw kracht te blijven?
Ja, zeker en vast. Het is het is een voorrecht om zo'n job te doen. En ik begrijp ook wel dat dat ik ook een rol heb, niet enkel naar mezelf, naar mijn familie toe, maar ook naar de medewerkers, om daar heel belangrijk om daar heel diep over na te denken. Eerst en vooral zijn we heel sterk bezig met mentale gezondheid. En dus het is ook oké om daarover te praten en om eigenlijk een stuk kwetsbaarheid te hebben over dagen dat je het goed hebt en dagen dat het minder goed gaat, en daar ook over te communiceren. Dat is belangrijk. Voor mij is het heel belangrijk om een aantal dingen na te streven. Eerst en vooral ervoor te zorgen dat ik een omgeving heb rond mij die echt samenwerkt. Dus een van de belangrijkste zaken die ik in mijn rol heb, dat is om een team samen te stellen. Dat lijkt evident, maar het is helemaal niet evident. Een team samen te stellen die niet alleen de competentie heeft om het te doen, maar voornamelijk de competentie heeft om het samen te doen en om samen de dingen aan te pakken en om de dingen ook te benoemen. Dat vind ik enorm belangrijk. Dus politiek gaat er altijd zijn in een organisatie, daar ben ik ook niet naïef over. Maar gaat over de politiek tot een minimum te herleiden, zodat je echt zaken kan benoemen en dat je het over die dingen kan hebben, ook al zijn ze moeilijk. Dat is voor mij enorm belangrijk, zodat je de echt stoom kan aflaten naar bij elkaar toe en dat we de zaken aanpakken samen. Dus ik spendeer daar heel veel tijd over mee. En een van de dingen wat belangrijk is, dat je ook je team in vertrouwen neemt. Dus mijn team weet evenveel dan ik. Dus ik ga geen informatie, tenzij het echt confidentieel is, gaan achterhouden. Dus zij moeten alles weten wat ik weet. Dat is heel belangrijk. Twee, het gaat ook over om elkaar ook te ondersteunen en aan te moedigen. Om soms echt op elkaar te leunen en niet altijd zelf in de bres te willen staan. En dat heb ik geleerd in de voorbije jaren. Het is onmogelijk om in een systeem waar je eigenlijk 24/7 kan werken, om altijd beschikbaar te zijn, om altijd ervoor te staan. Maar het gaat over eigenlijk het samen doen met die team. En dus ook ervoor te zorgen dat mensen dingen kunnen overnemen. En dan de laatste gaat het over ervoor te zorgen dat je eigenlijk ook werkt aan je mentale gezondheid en je fysieke gezondheid. Dat is heel belangrijk. En daar spendeer ik ook wel veel tijd aan. Dus in het weekend bijvoorbeeld probeer ik echt ervoor te zorgen dat terug mijn fysieke gezondheid er staat. Ik heb een aantal momenten in mijn agenda dat ik echt voor mezelf hou. Dat zijn een aantal dingen die heel belangrijk zijn voor mij.
Zeer wijze woorden en wijze lessen. Dank u wel, Stijn, om ons door het HR-verhaal van Microsoft te loodsen. Het was heel fijn om jou als gast te hebben.
Graag gedaan, dankjewel voor de uitnodiging. Vond ik geweldig. Dankjewel, Geet.
Beste luisteraar, ik hoop dat u ook genoten heeft van ons gesprek met Stijn. Weet dat wij regelmatig nieuwe Bean Talks toevoegen die u kan vinden op Apple, Spotify en uiteraard op onze website. Dus zeker eens surfen naar www.beanmachine.be. En heel graag tot een volgende keer.